Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgens deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 58. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 58 vers 1, o gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? En het tweede, nee, gij smeet ongerechtigheden in het hart dat van boosheid zwelt. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 58. zingen wij na de wet, Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51, vers 5. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen eerst uit Daniël 7, de versen 9 tot en met 15. En daarna Matthäus 26, de versen 57 tot en met 68. Eerst Daniël 7, de versen 9 tot en met 15. En daarna Matthäus 26, de versen 57 tot en met 68. Eerst Daniël 7, de versen 9 tot en met 15, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons komt. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haren zijns hoofds als zuiver wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe, vanwege de stem der grote woorden, welke die horen sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon, en hij kwam tot de oude van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen, en hem werd gegeven heerschappij en eer, en het koninkrijk dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. En dan Matthäus 26, de versen 57 tot en met 68. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, lieden, van nu aan zult gij zien, de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. De anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, bewaart u er ons ook vanmorgen voor, dat we met een verkeerde verontwaardiging naar deze geschiedenis hebben geluisterd. Alles was vals, leugenachtig, bedrog. Op voorhand stond vast dat de Heer Jezus gedood moest worden. Dat we nu niet wijzen met de vinger naar het Sanhedrin en zeggen: wat laag, wat waren die mensen laag. Maar als het daarbij blijft, dan zal de Heer Jezus geen enkele waarde krijgen in ons leven. En wil door uw Heilige Geest nu vanmorgen geven, Heere, dat ik lid ben van dat Sanhedrin. Wilt u dat geven? Kijk, in onze rechtzinnigheid en in onze godsdienst, dan staan wij boven dat Sanhedrin, of er tegenover. Maar als u vanmorgen gaat werken en wilt u dat doen, Heere, dan worden we lid van het Sanhedrin. En dan is allemaal schijn. Dan worden we daaraan ontdekt. Allemaal schijn. Maar daar zijn we o zo goed in. Omdat we niet willen worden wie we zijn. En omdat we niet willen zijn wie we geworden zijn in Adam. Daar zijn we de vader der leugenen toegevallen en daarom is alles in ons leugen en bedrog. En als u ons waar maakt, dan worden we leugen en bedrog voor u. O Heere Jezus, en u wilde u komen om ook voor die zonde te betalen. Ook voor de zonde van het 9e gebod. Wilt u vanmorgen met uw Heilige Geest onze harten doorboren. We hebben gezongen dat vanaf het begin van ons leven we goddelozen zijn. Wat is uw woord eerlijk, Heere? En nu houdt u ons vanmorgen een spiegel voor. En geef dat ook het licht ontstoken mag worden in ons geweten, zodat we ons aangeboren aangezicht aanschouwen. Dit is niet meer naar uw beeld. Zo zal het lijden van de Heer Jezus waarde krijgen. Zo zal het lijden van de Heer Jezus ons dierbaar worden. Zo zullen we met andere ogen gaan kijken naar alles wat hier gebeurd is. Dan is er geen verontwaardiging meer richting het Sanhedrin. Dan is er verwondering, aanbidding richting u, o dierbare Heer Jezus. Geef het alstublieft vanmorgen. Wilt u nog betonen, Heere, dat u van ons af weet, van dit kleine kuddeke? En wilt u dat betonen niet alleen omdat de prediking nog door mag gaan van zondag tot zondag en door de week, maar ook dat zondaren in het hart gegrepen worden en aan de voeten van deze lijdende borg terechtkomen. En dat we het wonder van de plaatsvervanging mogen beleven voor het eerst of opnieuw. Heere, help ons in het luisteren en in het spreken. Geef eerbied in het luisteren En geef dat ook mogen spreken in betoning des geestes en der kracht. En dat uw woord onze harten zal doorboren. En dat we verslagen worden en zullen uitroepen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? En versterk vanmorgen hetgeen u heeft gebracht. Wil uw kinderen bevestigen in hun aandeel aan Christus. Gedenk in alle nood, alle zorgen, alle rouw, alle moeite, alle pijn. We bevelen elkaar aan u de levende God aan. In het bijzonder ook onze broeder diaken Otte. Die moeilijke en tegenvallende uitslagen heeft gekregen in de achterliggende week. Een vreze gevreesd die bewaarheid is geworden. En er zullen er deze week nog nadere onderzoeken volgen. En dan nog zeer waarschijnlijk een moeizaam traject. O Heere, hij heeft gezegd dat u weet wat goed voor hem is. En zoudt u dan ook dat goede voor hem willen gebruiken tot eeuwig heil voor zijn arme en onsterfelijke ziel? En niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen. Want het is waar, Heere, zoals wij goed definiëren, dat is meestal tegen ons. Maar zoals u goed definieert, het vlees begeert het niet, hoeft ook trouwens niet. Maar het is wel tot kruisiging van ons vlees. En tot zaligheid van onze ziel. Waarom de dichter kon zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heere, als er dan middelen worden aangewend, wilt u ze zegenen tot een genadig herstel. Maar boven alles dat het woord uit Psalm 118 voor zijn ziel mag gelden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heeren verkondigen. Ontfermt u zich zo over hen tezamen. En lichaam en ziel wil ondersteunen en sterken van onder uw eeuwige armen. En schenken wat nodig is. Heb ook dank, Heere, dat de operatie van Luquist zo bijzonder voorspoedig mocht verlopen. En mag dat nu ook het gewenste resultaat hebben in de toekomst. Laten de ouders het niet afwachten, maar geef ze verwachting dat hun ogen op u geslagen zijn om hulp en gunst van u te vragen. En schenk ze die grote genade waar we onlangs van hoorden op de biddag. Uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen, Heere, ook in deze weg. Wij hadden het allemaal zo anders voorgesteld. Maar geef ook dat ook zij het mogen zien. Uw weg altijd de beste weg is. Geef alles wat nodig is, Heere, ondersteun en sterk, ook van onder uw eeuwige armen. Wij dragen ook de aanstaande plaatselijke verkiezingen aan u op. Heere, land en volk is in verval. Wij bidden u, mag er nog een christelijk geluid gehoord worden, niet alleen in 's lands vergaderzalen, maar ook op ons eiland. En laten de christelijke partijen zich niet rijk rekenen, Heere, want dan rekenen we verkeerd. Geef dat we in afhankelijkheid het van u mogen verwachten. En zoudt u dan ook degene die het christelijke bijbelse geluid voorstaan, willen aangorden met kracht vanuit de hoge, willen vervullen met uzelf, om op de juiste toonhoogte ook de juiste dingen te mogen zeggen. En u moet op geen politiek op de kansel, dat hebben we in zekere zin ook altijd voorgestaan. Maar Heere, er komt ook een partij op die zoveel lijkt op het gedachtegoed wat we voorstaan, maar wat het niet is. En onze jongeren worden erdoor betoverd. Geef, Heere, dat we er maar één verlangen zullen hebben. Niet om de macht te krijgen, maar dat er een helder bijbels getuigenis mag klinken. Een bijbels getuigenis. Ontfermt u zich dan over ons wegzinkend vaderland. Wil zo deze morgen ons uit genade gedenken en alles geven wat nodig is. Verheerlijk uw naam, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen nog eerst uit Psalm 59, het vierde vers. De snoodste laster stroomt de ontaarden ten mond uit. Ja, geslepen zwaarden zijn op hun lippen. En ook het achtste, laat hen eerlang bij de uitkomst weten dat God als heerser is gezeten in Jacobs erf. Psalm 59, vers 4 en 8.
Thank you.
Het woord van God komt vanmorgen tot ons uit Matteüs 26, vers 63b en 64. Matteüs 26, vers 63b en 64. Deze woorden: en de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats hoe Caiaphas tot zijn vraag kwam. En die vraag vinden wij in vers 63b. In de tweede plaats hoe Christus belijdenis deed. Vers 64a. En in de derde plaats hoe Christus zijn belijdenis uitlegde. Vers 64b. Dus ten eerste hoe Caiaphas tot zijn vraag kwam. Ten tweede hoe Christus belijdenis deed. En ten derde hoe Christus zijn belijdenis uitlegde. De Heer Jezus heeft zich gevangen laten nemen. Dus hij is niet gevangen geworden, maar hij heeft zich gevangen laten nemen. Dat vind je bijvoorbeeld heel duidelijk in vers 52 van ons teksthoofdstuk, waar de Heer Jezus tot Peter zegt: keer uw zwaard weder in zijn plaats. Christus wilde niet verdedigd worden, maar hij wilde zich gevangen laten nemen. Hij wilde plaatsvervangend gaan lijden en sterven. En dat hij had kunnen ontvluchten, dat blijkt ook heel duidelijk bijvoorbeeld uit Johannes 18. Als die goddeloze bende het uitschreeuwt: Jezus de Nazarener. Op de vraag van Jezus: wie zoekt gij? Dan vallen ze allemaal achterover. Dus als hij niet had gewild, dan was hij zelf wel in staat geweest om zich te verdedigen en de vijand te verslaan. Bovendien had hij ook zo 12 legioenen engelen kunnen inroepen bij zijn vader om hem te verdedigen. Maar niets van dat alles. Waarom niet? Vers 56, toch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Dus heel eenvoudig, de Heer Jezus was de Bijbel, het woord, gehoorzaam. Dus heel dat lijden en dat sterven, dat staat in het teken van het onfeilbare woord, van de profetieën. En de Heer Jezus is gehoorzaam aan het woord. Nou, daarom moet ons gebed altijd zijn en dat we dat woord mogen begrijpen, verstaan, dat we inzicht krijgen in dat woord. Psalm 25: en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat wij ook bij Psalm 17 leren: Heere, maak mijn voetstappen vast in uw woord. Maar dan ga je altijd de veiligste route. Maar zijn rechters, die blijken onvoorstelbaar blind te zijn. Zijn belagers zagen niet wie hij was. De Heer Jezus, die kent de schriften door en door en hij onderwerpt zich aan het woord. En mensen die blind zijn, die kunnen de Bijbel in de hand hebben, maar die Die gaan juist tegen het woord in. Goed opletten wat hier steeds gebeurt. Hè? Goed opletten wat hier steeds gebeurt. En dat blijkt ook wel uit alles. Inderhaast wordt een schijnrechtszitting bijeengeroepen. En zolang het Sanhedrin, in ieder geval de meerderheid van het Sanhedrin, nog niet bij elkaar is, dan wordt de Heer Jezus maar eerst bij Annas voorgebracht. En die probeert al het een en ander, maar dat lukt hem niet. En als dan het Sanhedrin bij elkaar is, dan wordt de Heer Jezus van Annas naar Caiaphas geleid. Die staat er in dat jaar hoogpriester was. Dat kun je nagaan, hè, dat de Bijbel al losgelaten was. Want iemand die hogepriester was, die was dat bij erfopvolging en die was dat ook zijn leven lang. Maar blijkbaar kon dat hier jaarlijks wisselen. In ieder geval, Caiaphas was in dat jaar hogepriester. Dus men had volop een godsdienst het Oude Testament in de hand, de toenmalige Bijbel, maar een godsdienst die dwars tegen de Bijbel inging. Volgens Marcus bestond dat Sanhedrin uit de hoge priester, met de overpriesters, de ouderlingen en de schriftgeleerden. En je zou kunnen zeggen, het puikje van de samenleving, de geestelijke elite. De mensen die dag en nacht en met de geschriften van het Oude Testament bezig waren, en die, op zich nog niet eens zo verkeerd hoor, ook de traditie bestudeerden van, ja, hoe hebben onze vader nu die Bijbel uitgelegd? Ik zou bijna zeggen, ze hadden nog een zekere ootmoed ook. Vandaag aan de dag, dat hopen we vanmiddag ook te horen, dan staat er een geslacht op, hè, die gooit zo eeuwen kerkgeschiedenis overboord en die zeggen, ja, dat zien wij toch anders. Maar dat deed het Sanhedrin niet. Ze bestudeerden de schriften en ze bestudeerden ook de uitleg van de schriften aan de hand van de traditie. Van hoe hebben onze vaderen en nu de Bijbel gelezen en uitgelegd en wat kunnen wij daarvan leren? En toch, ze kenden hem niet. Dat is ook wel het aangrijpende. Al de schriftkennis van die dagen, die vind je hier bij elkaar in dat Sanhedrin. Alleen Christus kende zij niet. Verblind door haat en woede zoeken ze hem te doden en uit te werpen. En als de Heer Jezus nog eens de goede belijdenis aflegt voor dat Sanhedrin, dan gaan ze door in hun schijnvertoning, de hoge priester scheurt zijn kleren en gaat, ach, ach, wat erg wat hier gebeurt. Hij moet gedood worden, opgeruimd, stond op voorhand al vast. Dus dat kan blijkbaar. Dat we bijbelstudie doen, groepjes bijeenkomen, meestal zonder ambtelijke begeleiding. En dat we toch Christus niet kennen. Laten we nu vanmorgen heel dicht bij onszelf blijven. En ik heb niks tegen het onderzoek van de schrift. Laat dat even helder zijn. Wij mogen de noodklok wel luiden. Maar het blijkt dat de Bijbel toch eigenlijk heel weinig gelezen wordt. Anderzijds zie je dat de Bijbel het meest verkochte boek is en blijft. Hè? Overal, je ziet dat er weer belangstelling is voor Bijbellezen. Terwijl de kerkgang taant. Dus dan wil men blijkbaar toch door de eigen bril de Bijbel lezen. En eruit halen wat je past. Maar hoe dan ook, laten we allemaal onszelf onderzoeken als we de Bijbel lezen en laten we dat doen. Jongelui, doet het. Kijk, daar wil ik ook geen kwaad van zeggen, maar hè, daar is natuurlijk ook een Bijbel-app en allerlei andere apps. Nou, prachtig misschien. Alhoewel, ik hou er toch van om gewoon ook een papieren Bijbel voor je neus te hebben. Maar hoe dan ook, ik vind de smartphone toch een gevaarlijk ding. Maar goed, doen we het dan ook niet af met één tekst. Maar lees een gedeelte en onderzoek een gedeelte en neem daar ook de tijd voor. Maar dit zeg ik erbij, je hebt het niet verstaan en het getuigt tegen je als je Christus niet vindt in de Bijbel. Dus ik zou zeggen vanmorgen, als je de Bijbel leest en doet dat trouw en doet dat serieus en neemt er de tijd voor. Doet dat dan met de ootmoedige smeekbeden, Heere Jezus, mag ik u kennen in dit gedeelte? En mag ik iets van uw werk leren kennen uit dit gedeelte? Doet het zo. Dus lees de schrift. En lees de schrift niet door je eigen bril. Gebruik er ook uitleg bij. En dan graag de gereformeerde uitleg. Want de gereformeerde traditie is de beste uitleg van de Bijbel. Niet allerlei hedendaagse en Amerikaanse theologen en weet ik wat allemaal. Maar gewoon de klassieke werken. En schaf maar Matthew Henry aan. Ik weet vast en zeker als je geen geld hebt dat je het van de diaconie wel kunt krijgen. En onderzoek de schriften. Maar altijd met de bede. Heere Jezus, mag ik u kennen. Want de geschiedenis die we voor onze neus hebben liggen vanmorgen is een zeer aangrijpende geschiedenis. De geestelijke elite komt bij elkaar. Het waren de besten van de besten. En ze zagen Jezus niet. Ze kenden hem niet. Dat is wat. Dat is wat. Dan zijn misschien je ouders wel blij hè, dat ze je Bijbeltje op je nachtkastje vinden. En ze kenden Jezus niet. Hem zagen ze niet. Maar daar gaat het om. Dat je Christus leert kennen vanuit de schriften, vanuit de Bijbel. Wat baat alle schriftkennis als we de Heer Jezus niet hebben gevonden. En erger nog, eigenlijk willen ze met de Bijbel in de hand de Heer Jezus doden. En ze zoeken een zonde in de Heer Jezus. Waar de doodstraf op staat. En dan kunnen ze straks zeggen, ja, hij heeft God gelast. Dat zie je wel daar en daar staat het in de wetten van Mozes. Hij is des doods schuldig, glashelder. Maar zoveel kennis hebben ze wel vanuit de Bijbel. Wat aangrijpend, hè. Want Matthäus zegt het heel duidelijk, hè. Opdat zij hem doden mochten. Dus in der haast wordt een schijnproces in gang gezet. Want oh, ze zijn zo eerlijk, hè, die geestelijke elite. Maar ze hebben maar één bedoeling. Die man die al zoveel jaren heel hun godsdienstig systeem op zijn kop zet, die moet verdwijnen. Want als hij het is, dan zijn zij het niet. Dat is de haat. En de haat is de wortel van de doodslag. Nou, daar hebben ze een nachtrust wel voor over. Ja, het is wel beschamend, dat moet ik ook wel weer zeggen. Dat is wel beschamend. Als je zelf wat moe bent, en dan lees je misschien nog 3 versen, en dan weet je niet eens meer wat je gelezen hebt, maar deze mensen hebben een nachtrust ervoor over, om Jezus uitgeroeid te krijgen. En als je nou eens omdraait, hè, om hem te vinden, heb je dan wel eens een nacht voor over? Om Jezus te vinden, in de schriften. Want daar laat hij zich vinden. Hij wil zich laten vinden, niets liever. Of slaap je liever? Zodat je slapend verloren gaat. Nou ja, ze hebben in dat schijnproces in ieder geval getuigen nodig en dan zoeken ze valse getuigen. Met de Bijbel in de hand, hè? En er staat in Deuteronomium, dat moesten ze toch wel weten, dat rechters juist moesten onderzoeken of de getuigen wel de waarheid spraken. Want mijn eed, dat was toen en ook nu een ontzaglijke zonde. Het is niet te geloven. Met de Bijbel in de hand een vijand van Jezus. En met de Bijbel in de hand zoeken ze valse getuigen. Terwijl dit rechtscollege had moeten onderzoeken. Is dat wel waar wat die getuigen zeggen? Maar God maakt hun raadslagen er niet. Net als bij Achitof. Gelukkig wel. Er is er nog één in de hemel die alles aanschouwt. Hoe ze ook zoeken. Ze krijgen er geen twee bij elkaar. Spreek elkaar tegen. Het is altijd als je dat listige, dat vuile, dat vooropgezette. Daar is geen zegen op. Nooit in te nemen. Dat moet je niet doen. Maar tenslotte zijn er dan toch twee. Alhoewel een andere evangelist zegt dat ze ook weer niet gelijkluidend spreken. Maar het lijkt er wel op. En als je dan kijkt van wat die twee zeggen, dan zitten ze de schrift te verdraaien. Dan klopt er gewoon helemaal niets van. Dan leggen ze de Heer Jezus woorden in de mond die hij nooit heeft gezegd. Dat kan ook nog, hè. Dat je gewoon een zin uit zijn verband drukt en dat je iemand iets laat zeggen wat hij feitelijk nooit heeft gezegd. Maar dat deed allemaal niet. Daar doet het rechtscollege geen onderzoek naar. Als ze maar wat hebben. En de Heer Jezus, hij zegt niks. Daar reageert hij niet op. Het is zo vals. Het is zo vooropgezet. En de moeite niet waard, dat is één. En daarnaast, dat is het wonderen. Hij zegt, goed, laat mij maar beschuldigd worden, ook voor de zonde tegen het negende gebod. En dan wil ik ook daarvoor betalen, opdat een leugenaar, en wie is het niet vanmorgen? Wie is het niet vanmorgen? Zegt de Heer Jezus niet dat wij de vader der leugenen zijn toegevallen in het paradijs? En Heer Jezus, dan wil ik die zonde wel dragen. Wil ik die zonde wel dragen. Zie je wat er gebeurt? Heer Jezus weeg stil. Ja, en dat wekt de woede op bij Caiaphas. Hoe Caiaphas tot zijn vraag komt. Hè? Want dat is natuurlijk onze tekst. En de hoge priester antwoordende zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God. Dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Van, bent u nu de Christus? Bent u nu de Zoon van God? Of niet? En je hoort de irritatie in de vraag van Caiaphas. Maar hij komt geen stap verder. En dat irriteert die valse mensen altijd, hè. Als ze de overwinning niet kunnen behalen, dan zoeken ze toch een weg. Caiaphas blijkt wel schrander. Hij heeft een goed verstand. Hij zal het Sanhedrin, het hele Sanhedrin, de hele raad wel uit deze impasse halen. Hij zal de bevoegdheid gebruiken om de beklaagde onder ede te zetten. En dan moet Jezus wel antwoorden. Dan moet hij wel ja of nee zeggen. Dan moet er wel een concreet antwoord komen. Let er goed op, hè. Valse mensen hebben nooit een concreet antwoord. Die draaien er altijd omheen. Maar de Heer Jezus wordt gedwongen om een concreet antwoord te geven. En als hij nou zegt, dat heeft hij trouwens meerdere keren openlijk beleden. Dat kun je overal vinden. In de evangelie, dat hij de Zoon van God is en dat hij de Christus is. Daar is hij ronduit vooruit gekomen. Maar nu moet hij het hier ook nog zeggen, ten overstaande van het hele college, en dan kunnen ze hem daarop veroordelen. En ongeacht of hij nou ja of nee zegt, Caiaphas weet het, hè, nu hebben we hem. Nu hebben we hem. Want als hij ja zegt, dan is hij een godslasteraar, dan kunnen ze hem daarop veroordelen. En als hij nee zegt, dan liegt hij, want hij heeft het meerdere keren in het openbaar gezegd. En dan kunnen ze uiteindelijk met de zaak naar Pilatus, om die het doodvonnis ten uitvoer te laten brengen. Zie je wat er gebeurt? Ze vorderen niets en het irriteert Caiaphas, hij wordt boos en in zijn boosheid dan, hoe durft hij? Ik bezweer u, zegt hij, bij de levende God. Hij roept God tot getuige. En hij zegt als het ware tegen Jezus, denk erom, zegt hij, u hebt te maken met een God die leeft. Niet met al die afgoden van de volkeren rondom, dat zijn maar dode afgoden. Die beelden hebben wel ogen, maar die kunnen niet zien. En die hebben wel oren, maar die kunnen niet horen. Die hebben wel een mond, maar die kunnen niet spreken. Maar onze God is een levende God en daar heb je mee te maken. Weet u wat het is? Weet u bij ondervinding wat dat is? Als God in je leven komt, hè, dan wordt hij de levende God. Een werkelijkheid die meekijkt en die meeluistert. Dan krijg je met God te maken. Zo begint het in een mensenleven. Kent u dat? Want anders blijft God toch een dode God. Al heb je nog een beetje geweten wat soms spreekt. Maar dan blijft God toch een dode God. Dan zit hij wel bepaalde zonden door de vingers. Maar zodra God de levende God wordt in je leven, dan gaat het heel nauw luisteren. Dan heb je met hem te maken. Niet meer met mensen, maar met hem te maken. En Caiaphas, hè. Dat één grote schijnvertoning is. Caiaphas, zie je dan niet wat hier gebeurt? Ben je nou zo verblind? Geestelijk Sanhedrin? Wat houdt de Heilige Geest ons een spiegel voor vanmorgen? Ben ik nou zo verblind? Dat je onder de noemer van een hoop godsdienst ook nog meent dat je het recht aan je kant hebt. Ik bezweer u bij de levende God, dat u het nu ronduit zegt of u de Christus bent of niet. Onze tweede gedachte, hoe Christus belijdenis deed. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En in het Marcus evangelie staat, ik ben het. Wat doet de Heer Jezus hier? Nou, in de hoedanigheid als ambtsdrager, hoge priester, mocht Caiaphas dit doen. Dat daar natuurlijk een geweldige wereld van schijn achter zit, dat is zijn verantwoordelijkheid. Daar gaan wij niet over. Daar gaat de Heer Jezus wel over. De Heer Jezus die daagt Caiaphas straks voor zijn rechterstoel. Maar goed, dat komt straks. Maar in de hoedanigheid van hoge priester mocht Caiaphas de Heer Jezus onder ede bevragen. En wat doet de Heer Jezus? Hij buigt voor dat ambtelijk gezag. Nou, wij zouden in verontwaardiging zeggen, maar dit is toch gewoon goddeloos wat hier gebeurt? Het is ook goddeloos wat hier gebeurt. Maar de Heer Jezus erkent de inzettingen van zijn vader. En dat allemaal nog maar zeer de vraag, hè, of Caiaphas een wettige hoge priester was. Oh, wij zijn zo glad als een aal, wij zouden daar zo onderuit kunnen komen, we zouden tal van tegenwerpingen kunnen hebben, en dan zouden we onszelf kunnen rechtvaardigen. Dat zou allemaal kunnen, met een schijn van recht, maar Jezus buigt. En hij buigt voor mensen die niet kunnen buigen, dat is het wonder. Want ik kan niet buigen, dat is het wonder. Jezus buigt hier voor het wettige gezag. Al ligt de goddeloosheid en de leugen, de schijn er duimendik bovenop. Maar Caiaphas is ambtsdrager. En hij vertegenwoordigt dat rechtscollege. Het is de geestelijke rechtbank. En als hij dan onder Ede bevraagd wordt. En zijn vader wordt erbij geroepen, de levende God. Dan geeft Jezus antwoord. En hij zegt het ronduit. Ik ben inderdaad de Christus, de Messias. Ik ben inderdaad de Zoon van God. Ik ben het. Gij hebt het gezegd. Ik ben het. Deze belijdenis heeft Petrus ooit gedaan in de delen van Caesarea Philippi. Toen de Heer Jezus zo vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En sommigen zeiden Elia, andere Johannes de Doper. En toen, begin, en was de Heer Jezus best nog aardig hoog genoteerd. De mensen hadden echt nog wel respect. Hoe meer het naar het kruis ging, hoe meer aanhang de Heer Jezus verloor. Maar toen, over het algemeen genomen, dan zagen ze hem eigenlijk best nog wel als een groot profeet. Maar toen vroeg de Heer Jezus zo heel persoonlijk, hè, want ja, hoe de mensen over hem denken, daar kun je ook niet mee sterven. Toen vroeg de Heer Jezus heel persoonlijk, maar jullie dan? En hoofd voor hoofd. Hoe denken jullie over mij? Hoe denkt u over hem? Welke belijdenis legt u van hem af? En toen mocht Petrus onderwezen door de Vader belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zelfde Heer, hè? Wat de Vader hem geleerd had, zegt de Heer Jezus. Had hij niet van zichzelf. Dat geloof had hij ook niet van zijn vader en van zijn moeder gekregen, maar dat kan niet. Sommigen geloven door erfopvolging, maar dat kan natuurlijk niet. Maar de Vader in de hemel had hem dat geleerd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En op catechisatie beginnen we altijd aan de achterkant. Hè? Weet je het nog? De levende God. En je erachter komt in je leven, ik heb met God te maken. Gij zijt de Christus, de Zoon, die zich onderwierp aan de Vader om te lijden en te sterven in de plaats van. Die gewillig is om deze weg te gaan. Maar de Heer Jezus wil vanmorgen wel zondaren zalig maken. Absoluut. Het ligt niet aan hem. We gaan nooit verloren omdat er geen zaligmaker was. En omdat die zaligmaker niet wilde. Sterker nog, die zaligmaker is er vanmorgen op uit om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nagen. Wij zoeken hem te doden. En hij zoekt om u het leven te geven. Gij zijt de Christus. Dat was die ambtsnaam, hè? Dat betekent hoe hij zalig maakt. Maar er zijn altijd nog mensen die zeggen, ik weet het niet, dominee. Nou ja, dat je het voor mij niet weet, dat maakt niet zoveel uit. Maar als God er maar vanaf weet dan, vooruit. En dat moet je wel weten. Dat betekent die naam Christus. Hoe hij zalig maakt. Nou, zeg het ons, zegt Pilatus, onder ede. Ik ben het. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Christus erkent hier dus dat uit de mond van Caiaphas waarheid is gekomen. Dat kan hè. Een leugenachtig mens die kan ware dingen zeggen. Dat had Caiaphas al eerder gedaan hè, in Johannes 11. Rondom die opwekking van de dode Lazarus. Ja, dat maakt natuurlijk nog meer indruk onder het volk. En toen hadden die geestelijke leiders, ook al dat ze met hun handen in het haar zaten, gaan helemaal verkeerd. Hè? Heel de wereld loopt op achterna. En toen stond Caiaphas op en hij zei, en daarom kan er beter één mens voor het volk sterven, dan dat heel het volk verloren gaat. En dat is waar. Eén voor allen. Dat kunt u vinden in 2 Korinthe 5. Die tweede Adam die vertegenwoordigt al de uitverkorenen. Dat is waar hè. Dat leert Gods kerk aanbidden. Zijn offeranden. Genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. En hij betaalde voor heel zijn kerk. Volkomen. Dat is beter. Dat één sterft voor het volk, dat heel het volk verloren gaat. O wonder van genade. Dus een goddeloos mens zegt ware dingen, dat kan. En misschien ijveren we wel voor de waarheid. Echt ijveren voor de waarheid. Maar we kunnen daaruit leren dat ons dat nog geen kind van God maakt. Je kunt nog zo rechtzinnig zijn. Dat is op zich wel goed hoor. Maar daarmee ben je dus nog geen kind van God. Wat u zegt is waar, zegt Heere Jezus. Ik ben het. Wat nu uit uw mond ging, dat is waar. Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Eerlijk is eerlijk, dat kunt u vinden in Matteüs 22. Eerlijk is eerlijk, de geestelijke leiders waren er eigenlijk zelf niet helemaal uit hoe ze de Messiasfiguur nu moesten zien. Ze hadden wel een gedachte, maar in Matteüs 22, dan vraagt de Heer Jezus aan de geestelijke elite, hè, van, ja, die zoon van David, hè, hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe zit het nu eigenlijk? Was David nu een zoon van hem, of was hij nu een zoon van David, of allebei? En dan zeg je, ja, wij weten het ook eigenlijk ook niet. Dus ze hadden wel een bepaalde gedachte over wie de Messias zou zijn, maar helemaal scherp hadden ze het dan ook niet. En dat ontleden de Heere Jezus daar heel duidelijk in Matteüs 22, dus dat is één. Het Jodendom had niet helder hoe Christus de Zoon van God was. En dat in één persoon. Eén persoon. Ze hadden wel een gedachte vanuit Psalm 2, hè? Dominee Rijsdijk heeft daar pas wat over gezegd. En in Psalm 2 de Messias vooral de koningsfiguur is. De koningsfiguur is. Op Psalm 2 wijst op dat koninklijke ambt. En die koningfiguur die zou natuurlijk komen, die zou een vrederijk op aarde stichten. En daarom kon het niet bestaan in hun gedachten, dat konden ze niet bij elkaar krijgen, dat dan deze Messias in een weg van lijden naar het kruis zou gaan en daar zou sterven, de vloekdood zou sterven. Met hun inzichten, met hun bijbelkennis, kregen ze dat onmogelijk bij elkaar. Volstrekt onmogelijk. Zijt gij de Christus? Ze weten zelf dus eigenlijk niet helemaal wat het juiste antwoord is. Maar goed, dat is blijkbaar ook niet zo erg dan op dit moment. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? En de Heer Jezus weet, als hij nu belijdenis des geloofs aflegt, dan kost hem dat zijn leven. Hij weet het. En met alle vrijmoedigheid zegt hij, ja, dat ben ik. U hebt het gezegd. Wat u zegt, dat is waar. De persoon die tegenover uw rechtbank staat en die aangeklaagd is, die is inderdaad de Christus, de Zoon van de levende God. Ik ben inderdaad de gezalfde, door mijn Vader verordineerd. Ik ben de Zoon van God, gewillig om het werk dat mijn Vader mij gegeven heeft ten uitvoer te brengen. En om zondaren zalig te maken. Dat ben ik. Zou ik het ook durven? Met alle vrijmoedigheid. Paulus die zegt in Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Maar op ons werk, in de buurt, op school, in ons gezin, om vrijmoedig te beleiden, wat is dat moeilijke? Wat is er vaak veel valse schaamte? Wat hebben we dikwijls meer mensenvrees dan godsvrees? En het is altijd nog zo hier in Nederland, hè, dat er nog niet meer gevaar van ons leven is. En je kunt misschien uitgelachen worden, veracht worden, dat je alleen komt te staan, maar je leven wordt je nog niet afgenomen. Hier staat nu de zaligmaker, de borg. heilig vrijmoedig belijdenis af. Op mensen die misschien vanmorgen wel hun hoofd beschaamd buigen en zeggen, ach, wat heb ik hem in de achterliggende week ook weer verloochend. Daar ik had om te spreken wat ik zweeg. En dan moet je er ook niet onderuit komen. En zeggen, ja, maar je kunt niet altijd overal zomaar wat zeggen. He, of je leven kan ook spreken, weet je wel. En dan zoek je weer jezelf te rechtvaardigen. Nee. En nou vanmorgen zeg van ja, als het hierover loopt, wat heb ik hem dan menigmaal verloochend. Dat ik niet voor hem uit durfde te komen. Soms heel eenvoudig dat je nog niet eens durft te bidden voor je eten. In de kantine, in de bouwketen of waar dan ook. Of dat je het voor zijn naam durft op te nemen als er gevloekt wordt. Dat je heel eenvoudig durft te vertellen hoe je de zondag hebt doorgebracht. Of waar je hoop ligt enzovoort. De Heer Jezus schaamt zich niet om deze belijdenis af te leggen, terwijl het hem zijn leven kost. Onze laatste gedachte, hoe Christus zijn belijdenis uitlegde. Dus hoe Caiaphas tot zijn vraag kwam, hoe Christus belijdenis deed, en dan tenslotte hoe hij die belijdenis uitlegt, door middel van een profetie. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende, ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Doch, daar begint het mee. Dat is een tegenstelling. De Heer Jezus zegt, met al uw schriftkennis weet u niet wie u voor u heeft. Met al je Bijbelstudie weet je niet wie je voor je hebt. Hoe zou ik toch kunnen, zegt die moorman, als mij niet iemand onderricht. Zou de Heere Jezus, wat denk je? Zou de Heere Jezus, als Caiaphas nu die vraag van de moorman had gesteld, zou de Heere Jezus hem dan onderwijs hebben gegeven? Of zou hij hebben gezegd, ja maar, u bent zo'n valserik? Ik geloof zeker dat de Heere Jezus hem had onderwezen in de weg tot de zaligheid. Doch, u weet niet wie u voor u heeft. U weet niet waar u mee bezig bent. U verstaat de schriften niet. Doch, ik zeg u, ik zal u uitleggen wie dan de Messias is. Hè? Jullie wisten er geen raad mee in Matteüs 22. Jullie hadden een bepaalde voorstelling, want jullie zochten een aards koninkrijk en een aards vrederijk en weet ik wat allemaal. Jullie zoeken een hemel op aarde, maar ik zal jullie vertellen wie de Messias is. Ik zal nog uitleg geven. Doch, jullie weten het niet. Jullie zitten er niet eens om verlegen. Jullie kennen die gestalte van de moorman niet. Leer mij, o Heere. Jullie willen niet net als Maria aan mijn voeten zitten. Maar ik zal je toch onderwijs geven. Wat is de Heer Jezus goed, hè? Dat hij aan goddelozen onderwijs geeft. Toch? Kijk, ik weet niet wie er vanmorgen, nou misschien wel heel vroeg, is opgestaan. En dat hij niet meer kon slapen. En dat hij vroeg, Heere Jezus, wilt u mij vanmorgen onderwijs geven? Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Wilt u mij onderwijzen vanuit uw woord? Wilt u nog eens spreken? Toe, zeg het eens. Maar wel of niet, hè? Hij is gewillig om onderwijs te geven vanmorgen. Doch, Ik zeg u lieden, ik zal u dus uit gaan leggen wie de Zoon van God is, wie de Christus is. En dan moet je opletten, hè? Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen. De Heer Jezus citeert Daniël 7, dat hebben we samen gelezen. Dus zijn antwoord komt vanuit de schrift. En Daniel 7, dat stukje is daar in het Aramees geschreven. Het grootste deel van het Oude Testament is het in het Hebreeuws geschreven. Maar een paar stukjes zijn in het Aramees geschreven. En daar staat Ben Enos. En dat betekent zoon van een vergankelijk broos mensje. Een Enos stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dat staat er. Toen Enos geboren werd, toen was er zomaar een schril jongetje, de Enos uit Genesis. En die ouders dachten van nou, als die maar in leven blijft, zo hè, wat had je toen? Misschien wel een prematuurtje zouden we vandaag aan de dag zeggen. Nou, dan vandaag hebben we natuurlijk allerlei middelen, als die gezegend worden, dan kunnen daar straks nog flinke kerels uit voortkomen ook. Maar toen niet. En toen hebben die vader en die moeder gezegd, nee, we noemen hem maar Enos. We moeten nog zien of dat jongetje wel in leven blijft. Wat een teer, zwak, broos kereltje. Bent u de zoon van God? Zal ik u uitleggen, zegt de Heer Jezus. U zult de zoon des mensen zien, van nu aan. Weet je het nog? Als de Heer Jezus zich de titel Zoon des Mensen toe-eigent, wat komt er dan achter? Dan komt er altijd een goddelijk werk achter. Weet je het nog? Dus dat moet je goed vasthouden. Hè? Even zo vaak de Heer Jezus zich de Zoon des Mensen noemt, dan zegt hij daarna iets wat alleen maar God kan. Dat zie je hier ook. Zittende aan de rechterhand van de God en komende op de wolken des hemels. Zie je wat er gebeurt? Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen. In zijn vernedering. Straks hebben we al gelezen, geven ze hem klappen. Ze spugen hem in zijn gezicht, in zijn vernedering. Hij wordt gegezeld in zijn vernedering. Hij krijgt een doornenkroon op in zijn vernedering. De soldaten spotten met hem in zijn vernedering. En op het kruis wordt hij naakt uitgekleed en daaraan vastgespijkerd. En dan hangt hij tussen hemel en aarde in zijn vernedering. De zoon des mensen, Bar Enos, daar hangt hij. Ze kiezen Bar Abbas. En daarachteraan een goddelijk werk, zittende aan de rechterhand. Nou, dat was een ereplaats, maar veel meer is die rechterhand een hand met macht. Uw rechterhand is hoog verheven. En door uw daden doet u de volkeren van de wereld beven. Er is maar een vinger van die rechterhand te verschijnen aan de muur. En daar wat op te schrijven. En die machtige koning, die siddert en die beeft aan alle kanten. Dat is die rechterhand. En de zoon des mensen wordt straks aan die rechterhand verhoogd. Waardoor hij alle macht krijgt in de hemel en op de aarde. En luister Sanhedrin. Luister Sanhedrin. Ik zal jullie nog iets uitleggen wie de Christus is. En komende op de wolken des hemels. Is het je opgevallen toen Daniel dat gezicht zag, dat hij sidderde en dat hij vreesde? Die zeer heilige en gewenste man. Is je opgevallen? Die hoefde niet te vrezen. Maar Daniel was al lang vrijgesproken in het gericht. En die goddeloze Caiaphas en dat goddeloze Sanhedrin. Caiaphas scheurt zometeen zijn kleren. Hij gaat door met dat huichelachtige spel. En ze zeggen allemaal in een schijn van ontwaardiging, quasi. Oh, hij heeft God gelasterd. Hij is des doods. Oh, wat vinden ze het zogenaamd erg. Zie je wat er gebeurt? Verharding. Doorgaan. om je eigen gelijk maar te behalen. Om jezelf te rechtvaardigen en te overdoorgaan. Caiaphas, u staat voor mijn rechterstoel. Ik zal door lijden heen de overwinning behalen. En u zult niet zo dadelijk de zoon des mensen zien, maar u zult hem ook in zijn verhoging zien. Want straks dan komt die geschiedenis van de opstanding. En dan straks dan zult u horen dat hij ten hemel is gevaren. En dan straks dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En hoe kerk en wereld, nou ja, schijnkerk en wereld, zich ook verzetten om dat evangelie tegen te houden, het lukt niet. Dan zult u de kracht en de macht van de Zoon des Mensen zien. En dat zijn allemaal waarschuwingen, Caiaphas, dat hij heeft overwonnen. En dat roept nog op tot bekering. Want zo dadelijk komt hij op de wolken des hemels. En dan is te laat, Caiaphas. Nu waarschuw ik u nog. En ik profeteer u, alles wat nog komen gaat, elke zondaar, elke jood die tot bekering komt, elke heiden die tot bekering komt, is een bewijs dat ik de zoon des mensen ben, gezeten aan de rechterhand van de Vader, en dat ik alle macht heb in de hemel en op de aarde. De voortgang van mijn koninkrijk is een bewijs dat ik overwonnen heb. Bekeert u. Caiaphas. En buig uw knieën nog. En smeek uw rechter nog om genade, nu het nog kan. En die boodschap, die legt de Heere Jezus vanmorgen ook in ons midden. Ook in ons midden. Houd de leugen niet vast om uzelf te rechtvaardigen. Hier staat de rechter van hemel en aarde vanmorgen voor u. En zijn woord heeft heerschappij. Dat zie je. Maar nog steeds gaat hij door om zijn kerk te vergaderen. En straks, als God nog wonderen gaat doen onder dat Joodse volk, dan zullen we het nog een keer zien. Maar misschien is het voor ons heidenen dan wel te laat. Misschien wel. Maar hoe dan ook, dan klinkt er nog steeds ook in de bekering van de Joden een stem. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ook om de harten van de Joden te bekeren. Ach, elke bekering is een levendmaking uit de doden. Zie je wel? De zoon des mensen. Het broze mannetje. En een mannetje bedoel ik die uit Genesis, hè? Zoon des mensen, gezeten aan de rechterhand, komende. Hij komt eraan. Op de wolken van de hemel. En die zaligmaker. Die zaligmaker. Die laat dit nu vanmorgen verkondigen. Opdat wij eerlijk zouden worden. Heer Jezus. Met al mijn godsdienst kan ik voor u niet verschijnen. Red ook mij. En zal hij het doen. Zeker weten. Amen. Psalm 94 vers 1. Verschijn nu, blinkend, God der wrake, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Psalm 94 vers 1. Eindig wij met gebed. Het is de zucht, de bede, het verlangen van de weduwe, uw kinderen, dat u verschijnt, blinkend, en om de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, hun trots geweld te vergelden. Dat gaat wel gebeuren, maar op de jongste dag. En zo had u heel dat proces in de handen, Heer Jezus, want het ging allemaal naar de raad van uw Vader, naar de wil van uw Vader. En u wilde wat uw Vader wilde. En de Zoon des Mensen, ja, ze zouden hem zien lijden en sterven. En dan dachten ze dat ze van hem af waren, maar ze zouden ook van nu aan heel binnenkort zien hoe hij verhoogd werd. En dat gaat ook door. En geef uw kinderen alstublieft ook daarop te zien, hè, dat u nog steeds zondaren bekeert. En dat is het beste bewijs dat u regeert. En wij laten ons zo vaak verlammen en moedeloos maken door kerken die sluiten en dwalingen die de kerk binnenkomen. En dat de goddelozen altijd alles maar winnen. En dan lijkt het wel alsof we tevergeefs roepen. Maar de Heer Jezus heeft ten koste van zijn leven de goede belijdenis met alle vrijmoedigheid afgelegd en ook uitgelegd. Het zij tot troost voor uw kerk, de slagschapen van Christus. Heere, geef dat we nu onze winst ook mogen doen met dit onderwijs. Want we hebben gehoord dat u het ons nog laat prediken. Al zien we, tenminste als we niet blind zijn, al zien we de verhoging van de Heer Jezus. En die hebben ze wel gezien, want ze hebben geprobeerd om dat de kop in te drukken. Maar Heere, geef in plaats van dat we ons verzetten, dat we het verzet opgeven. En dat we voor u buigen, om ons te laten zaligen door u. Wilt u zo geven dat uw woord kracht mag doen in het midden van de gemeente? Alle hoogmoedigen uit het zadel gewipt worden en die in stof liggen neergebogen door u worden opgericht. Wilt u ons vanmiddag ook bij elkaar brengen? Dan mogen we dat wonderlijke evangelie horen en zien. Heb dank, Heer, dat u nog doorgaat. Dat er nog kinderen geboren worden in de gemeente. Dat die ook het teken en zegel van uw verbond nog mogen ontvangen. Zegen ons alle heren en verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 95 vers 3 is de slotzang. Daar komen deze regels in voor. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Psalm 95 vers 3. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.